Tekstwoorden voor de verkondiging vindt u in jullie dit u voorgelezen schriftgedeelte. Dat is Johannes 13, daarvan de versen 1 tot en met 10. Johannes 13, vers 1 tot en met 10. Na de verkondiging zingen we opnieuw uit Psalm 51. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans mee laat zal rein zijn en genezen. En wat er verder volgt. 51, het vierde vers. Geliefde gemeente. Het gelezen schriftgedeelte. Dat bepaalt ons bij de thema. Jezus wast de voeten van zijn discipelen. Met de hulp des Heren willen wij deze geschiedenis overdenken. We letten op een tweetal gedachten. In de eerste plaats de liefde die Hij, de Heer Jezus, toont. De liefde die Hij hierin toont. En het tweede, het onderwijs dat Hij daarbij geeft. De eerste gedachte die komt op uit de versen 1 tot en met 5. Want wij lezen daar die geschiedenis dat de Heer Jezus opstaat en de voeten van de discipelen wast. Als één die dient. De tweede gedachte, dat Hij onderwijs geeft, dat komt op uit de versen 6 tot en met het eerste gedeelte van vers 10. Daar vindt dat gesprek plaats tussen Petrus en de Heer Jezus. En het belangrijke onderwijs dat Hij daarbij geeft, dat ook voor ons zeer belangrijk is. En u zult wellicht begrijpen, in een preek moet je altijd keuzes maken. Zo zal ik niet veel ingaan op de rol van Judas Iscariot. En ook, en dat bleek eigenlijk bij de voorbereiding, want ik wilde dat wel doen, maar dat zou dan toch te veel worden. Het voorbeeld wat de Heer Jezus ons nalaat, dat laat ik nu verder liggen. Maar neemt u het alstublieft wel mee. Elkaars voeten wassen. Het dienen van de ander in de liefde. Is dat niet waaraan de christelijke gemeente herkend mag worden? Aan de liefde. Eerste gedachte, de liefde die Hij hierin toont. Gemeente, het is de vijfde Lijdenszondag inmiddels. We zijn in deze periode van het jaar gekomen waarin we mogen stilstaan bij het lijden en sterven van de Heiland der wereld. En het is in bijzonder deze tijd van het jaar om stil te worden. En klein te worden. Voor God. Om je te meer te verwonderen en te verheugen in de genade die Hij heeft voor kleine, zondige mensen die zichzelf niet kunnen redden. Om je, mag ik het zo zeggen, om je te baden in zijn zondaarsliefde. In zijn ontferming, in zijn vergeving. Het gaat in de lijdenstijd over het lijden van Christus. Maar we mogen het lijden en het sterven van Christus niet losmaken van de Vader en van de Heilige Geest. Want zie toch hoe grote liefde de Vader heeft, dat Hij zijn enige geboren Zoon gezonden heeft in deze wereld. Dat Hij, het liefste wat Hij had, zijn eigen Zoon heeft overgegeven in de duisternis en in de verlatenheid van de hel. En het werk van de Geest, wij lezen bijvoorbeeld in Hebreeën 9 vers 14, dat Christus zichzelf door de eeuwige Geest onstraffelijk voor God heeft opgeofferd. Dus in de lijdenstijd, jong en oud, mogen we voor het eerst of opnieuw ontdekken dat het de drie enige God is die alles gedaan heeft om het verlorene te behouden, om zondaars te redden. Het unieke werk van de Zoon is dat Hij het eigenlijke verlossingswerk gedaan heeft. Hij is de verlosser. Hij is die weg van lijden en sterven gegaan. Hij moest de pers alleen treden en geen helper was met Hem. Johannes 13 neemt ons mee naar de vooravond aan de Goede Vrijdag. Zijn kruisdood is heel dichtbij gekomen. In nog minder dan 24 uur zal de Zoon van God aan het kruis gehecht worden en de toorn van God over de zonde moeten dragen. Zal hij om 3 uur 's middags zeggen, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Wat gebeurt er tijdens die avond die voorafgaat aan de Goede Vrijdag? Jezus die gebruikt met zijn leerlingen de maaltijd. We lezen in vers 2, het is u voorgelezen, en als het avondmaal gedaan was. Dat zinnetje kom ik later nog even terug. Het is het laatste avondmaal dat ze samen hebben. Het is ook dit avondmaal waarin de Heer Jezus de instellingswoorden laat horen, laat klinken van het heilig avondmaal. En dat veronderstelt de evangelist Johannes als bekend. Want daar schreven de andere 3 evangelisten al over, geleid en geïnspireerd door de Heilige Geest. En Johannes die benoemt hier iets wat die andere 3, Matthäus, Marcus en Lucas, niet noemen op hun beurt. Namelijk dat de Heer Jezus tijdens deze maaltijd de voeten van die 12 discipelen was. Hij doet dat, terwijl hij weet dat zijn uur gekomen is. Dat hij uit deze wereld zal overgaan naar zijn Vader. En terwijl hij weet dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven. En dat hij van God uitgegaan was en dat hij tot God heen ging. Met andere woorden, het vaderhuis loopt. Maar voordat hij weer bij zijn vader thuis zou komen in de hemel, moest hij eerst in die onpeilbare diepte van het oordeel heen. Ook dat weet hij. Zijn ure is gekomen. En wat laat hij nu zien op dit moment, terwijl hij al deze dingen weet, die diepte die voor hem ligt, dat lonkende perspectief van het vaderhuis, wat laat hij op dit moment zien? Zijn uitnemende zondaarsliefde. Zijn dienende liefde laat hij zien. Want zij, die 12, en wij moeten er toch van doordrongen worden. Dat hij deze weg uit liefde wilde gaan. Hij had de zijnen die in de wereld waren lief gehad. En die heeft hij lief gehad tot het einde. Tot het bittere einde. De weg die ik zou gaan, zegt de Heer Jezus, die doe ik uit liefde voor u. En zal ik u dat eens heel concreet, heel tastbaar bewijzen? De Zoon van God, bewogen door de liefde, hij staat op van de maaltijd. Hij legt zijn klederen af, hè, dat is zijn bovenkleed. Hij neemt een linnen doek en doet die om zijn middel. En hij giet water in een bekken, jongens en meisjes, dat is een soort waskom. En hij begint de voeten van die 12 discipelen te wassen. En af te drogen met die linnen doek die hij om zijn middel had omgegooid. Jongens en meisjes, dit is toch ongekend? De Heer Jezus was de voeten van de discipelen. De meerdere was de voeten van de mindere. De meester doet het werk van een dienstknecht. De Heere, hij draait de rollen om. En het is eigenlijk nog ongekender. De eeuwige Zoon van God was de voeten van zondige mensenkinderen. Ja, zo is de Heer. Hij werkt zo verrassend en zo verbazend. Dit is toch om je diep over te verwonderen, vindt u niet? Wat bewijst hij dat het waar is? Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En Paulus die schrijft later aan de Filippenzen dat Jezus zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een dienstknecht, van een slaaf aan te nemen. Waarom laat deze voetwassing zijn liefde zien? Nou, we zullen er allemaal toch wel iets van aanvoelen dat wat Jezus daar doet, dat dat vol ontferming en liefde en bewogenheid is. Maar zullen we dat eens wat concreter maken? De voetwassing die toont zijn liefde omdat Hij de voeten wast. Alle werkwoorden in de versen 4 en 5 hebben de Heer Jezus als onderwerp. Dat is duidelijk. Maar nu even terug naar dat tweede vers. Hè. Daar staat, en als het avondmaal gedaan was. Je kunt ook vertalen, toen het avondmaal bezig was. Dus toen die maaltijd plaatsvond. Toen stond de Heer Jezus op. Niemand van die 12 discipelen was bereid geweest om bij de anderen de voeten te gaan wassen. En u weet dat waarschijnlijk wel, hè? Ze aten in die tijd half liggend, hè? Ze lagen aan. Dus jongens en meisjes, het zou goed kunnen dat het bij jullie heel gebruikelijk is, hè? Dat als mama zegt we gaan eten, dat je eerst je handen moet wassen. Denk het wel. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, in die tijd was het net zo normaal om je voeten te wassen voordat je ging eten, als dat er bij ons is, dat je eerst je handen wast voordat je gaat eten. Want die voeten, in dat stoffige Midden-Oosten, die werden snel vuil. Hè? Ze droegen van die sandalen. Hè? Dat was natuurlijk niet zo fris als je dan zo aan tafel ging. Maar niemand deed iets. Ze zitten naar elkaar te kijken. Ga jij het doen? Ga jij het doen? Nee, niemand doet wat. Niemand die wil zich tot dat onwaardige dienstwerk verlagen. Want normaal deed een slaaf dit. Maar er is geen slaaf voorhanden. Er is niemand die het doet. En niemand van die 12 die voelt zich geroepen om het dan maar op te pakken. En dan zitten ze een poosje te eten. En dan staat de Heer Jezus op. Dan gaat Hij het doen. Wat beschamend. Dan zal Hij laten zien wat dienen is. En dan toont Hij zijn liefde. Hij verlaagt zich. Hij, weet u nog, de eeuwige Zoon van God, Hij gaat het doen. Is dat geen wonder? Ik ben in het midden van u als één die dient. En wie dient Hij dan? Nou, dat hebben we gezien, hè? Dienstweigeraars. En zo wil Hij ook ons dienen. Als dienstweigeraars. Zo groot is nu de liefde van God in Christus. Hij had het volste recht om hen en ons te bestraffen. Maar Hij heeft en Hij geeft een beschamende zegen. In stilheid dient Hij, want Hij zegt geen woord. Dit beeld zegt eigenlijk meer dan 1000 woorden. Een tweede les. De voetwassing die toont zijn liefde, omdat Hij alles doet. Het gaat helemaal van Hem uit. En Hij maakt zijn handeling helemaal af. Hij staat op en Hij gaat door tot en met het afdrogen van de voeten. Wij weten het toch. Maar geloven wij het ook dat Hij een volkomen zaligmaker is? Het is niet zo dat Hij iets doet. Of de helft. Of nog meer dan de helft. En dat Hij dan stopt. Nee, Hij blijft dienen tot het einde. Hij is een volkomen zaligmaker. Hij staat op en Hij doet alles en Hij droogt de voeten af. Een volkomen zaligmaker. De Heer Jezus stond al een keer eerder op. Hij stond al op in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Toen stond Hij op en Hij zei tegen zijn Vader, ik zal borg zijn. En dadelijk, als Hij terugkomt op de wolken van de hemel, zal Hij alle tranen van de ogen afwissen, opstaan en afdrogen. Hij doet alles. Hij is een volkomen zaligmaker. Is dat voor u al een troost geworden? Is hij dat ook voor mij? Dat brengt ons bij een derde les. De voetwassing die toont zijn liefde, ook daarin dat hij niemand overslaat. De Heer Jezus is ook een gewillige zaligmaker. Want hij was bij alle 12 de voeten. Hij zegt niet tegen die en die, ja, maar jij bent voor mij te slecht. En bij jou doe ik het niet. Bij alle 12, dus bij een twijfelende Thomas. En bij die eerzuchtige Johannes en Jacobus. En zelfs bij die verdorven Judas, maar tussen haken. Wat heeft hij met Jezus liefde gedaan? En ook bij een verloochende de Petrus. Voor zulke mensen is Jezus gekomen. Voor zondaren in zichzelf. En u en jij wilt nu toch niet beweren dat u beter bent dan een van die 12. En dat zal ik ook maar niet zeggen. Zullen wij dan ons plekje maar eens innemen naast die 12, in plaats van ons boven die 12 te stellen? En dan wil hij toch ook wel uw en jouw voeten wassen, als je naast die 12 komt te zitten, zijn liefde ook aan ons bewijzen. Want in Johannes 3 vers 17 lezen we, want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. En van deze Heer Jezus mag u verwachting hebben. Hij is het hoofd van de kerk. En hij verzorgt en onderhoudt zijn eigen lichaam. Het hoofd van de kerk komt onder de voeten, onder die vuile voeten, besmeurd en bezoedeld met zonde en ongerechtigheid. Ziet u de liefde die hij toont? Hoe diep die gaat? Het is opofferende liefde, om wat vuil en onrein is, weer schoon te maken. Tweede gedachte. Het onderwijs dat hij daarbij geeft. De Heer Jezus, hij is de volkomen zaligmaker. Maar het deel krijgen aan zijn volkomen werk gaat niet buiten ons om. Wij worden er helemaal in betrokken. Hoe reageren wij als de Heer Jezus voor ons staat om zijn liefde aan ons te bewijzen? Is er dan die overgave aan hem of maken wij een terugtrekkende beweging? Misschien is de Heer Jezus al bij 11 discipelen geweest. Heeft hij al bij 11 leerlingen de voeten gewassen. Over hun reactie en over hoe ze dat ondergingen en wat ze daarvan vonden, wij lezen er helemaal niets over, wij weten het niet. Maar Petrus die heeft het wel zien gebeuren. En met stijgende verbazing en ik denk met stijgende verontwaardiging zag hij het. Hoe de Heer Jezus dat nederige dienstwerk deed. En voor zichzelf had hij zijn tegenweer al voorbereid. En dan gebeurt het. Hij dan kwam tot Simon Petrus. Ja, want ook zijn voeten wil de Heer Jezus wassen. Ook voor hem wil hij de middelaar zijn. Maar Petrus die reageert al. Nog voordat Jezus ook maar iets heeft kunnen doen. Dan zegt hij het. Heer, zult gij mij de voeten wassen? Dat is Petrus ten voeten uit. Hij is resoluut. Hij zegt geenszins. Dat laat ik niet toe. Hij had de Heer Jezus eerder als de Zoon van God beleden. U bent de Christus, de Zoon des levenden Gods. En nu wil hij mijn voeten wassen? Wilt u aan mij dat allerlaatste dienstwerk betonen? U? Mij? Nee. Het is niet dat Petrus geen hoogachting had voor de Heer Jezus. Oh ja, juist wel. Het is ook niet zo dat Petrus helemaal geen liefde had tot de Heer Jezus. Oh, dat had hij wel hoor. Maar het probleem is waar het hem op vastzit, is dat hij geen goed zicht heeft op wat de liefde van Christus voor hem inhoudt. En Daar zit het hem op vast. Petrus reactie die doet denken aan die van Johannes de Doper. Als dan de Heer Jezus naar de Jordaan komt en dan zegt dat hij gedoopt moet worden door Johannes de Doper. Wat zegt Johannes dan? Ja, dat weten we, hè. Mij is nodig van u gedoopt te worden. En komt gij tot mij? En misschien is Petrus reactie ook wel uw reactie of die van jou. Misschien kun jij Petrus heel goed begrijpen. Nee, dat Jezus zich zo zou willen verlagen voor mij, dat kan niet. En dat mag niet. Want hij is God en ik ben een mens. Hij is heilig en ik ben onheilig. Hij is rein en ik ben onrein. Ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. En deze reactie van Petrus moeten we niet meteen veroordelen. Oh ja, wel als je daarin zou blijven steken. Als het niet verder komt dan dit. Als je dat maar blijft zeggen en zo de genade van de Heer Jezus van je afhoudt. Maar deze reactie die laat wel zien wat er in Petrus omging. Een besef van wie God is. En kennis van zichzelf. Hij is heilig en ik ben onheilig. Herkent u daar iets van in uw leven? Dat God met mij omgang zou willen hebben? Dat kan niet. Dat past niet. Ja, Petrus heeft gelijk. Het kan niet. Het mag niet. Heeft Petrus gelijk? Of toch niet? Ja, hij heeft gelijk. Wanneer hij bedoelt te zeggen, Heere, het kan niet om mij. Dat is waar. Dat is helemaal waar, Petrus. Het kan niet om jou. Het kan ook niet om u. Het kan niet om mij. Het kan niet om jou in eeuwigheid. Heb je dat al eens geleerd in je leven? Ben je dat eens gaan zien en doorleven? Maar nu dit. Het kan wel. Het mag wel, om Jezus wil. Het kan om hem die het verlorene zoekt en zalig maakt. Daarin ligt de ruimte. Het kan omdat hij bewogen is met liefde en barmhartigheid. Hij geeft liefde. Niet omdat wij hem iets aan hebben te bieden, maar omdat wij alles missen. Of zou wat Petrus zegt misschien nog iets heel anders kunnen betekenen? Heere, zult u mij de voeten wassen? Daarvoor ben ik te trots. Daar ben ik te hoogmoedig voor. Dat heb ik niet nodig. Ik laat toch zeker niet mijn voeten wassen? Zo slecht ben ik toch niet? Kijk, als dat de reactie is van Petrus, als dat de achtergrond is, kijk, dan zijn we snel uitgepraat. Dat is pertinent af te wijzen als je zo zou reageren. Maar, laten we eerlijk met elkaar zijn, dat is van nature wel ons aller reactie. Dat je zegt, dat heb ik niet nodig. En daar moeten we van afgebracht worden, door het werk van de geest, dat je het gaat zien. Ik heb dat wel nodig. Zonder zijn reiniging blijf ik vuil. Dan geeft de Heer Jezus een kort antwoord. We zijn dan inmiddels in vers 7 aangekomen, waar we lezen, wat ik doe, weet gij nu niet. Maar gij zult het na deze verstaan. Petrus, wat ik voor je wil doen, dat begrijp je nu niet, maar vertrouw mij maar. Later zul je het wel begrijpen. Zul je verstaan wat dit betekent? Is dat nou niet bijzonder pastoraal van de Heer Jezus? Hij verwacht niet van Petrus dat hij alles begrijpt wat Jezus voor hem wil doen. Heb jij ook van die vragen misschien? Dat je de liefde van God in Christus niet kunt begrijpen en niet kunt peilen en niet kunt bevatten? Of dat je vastloopt in die vraag, Aan wie hij zijn liefde wil bewijzen, behoor ik nou eigenlijk ook tot degene voor wie hij gestorven is aan het kruis? Heeft hij mij ook lief gehad tot het einde? Luister dan eens goed naar het woord van de Heer Jezus. Als u daar zo mee loopt, als u daar zo moeite mee hebt, wat ik doe, weet u nu niet. Maar dat hoeft ook niet. Laat je nou maar in verwondering door mij schoonmaken. Stel nou niet van die vragen, maar baat je toch in mijn liefde. Ja, die ik ook voor u en ook voor jou heb. Het is een heel klein gedichtje dat gaat als volgt. Het kruis. Met begrijpen zal het niet gaan. Grijp het onbegrepen aan. Is er hier iemand in de kerk of thuis die eerst alles op een rij wil krijgen, die eerst alles wil begrijpen? Dan zal het niet gaan, je loopt vast. Het komt dan niet goed, maar in de weg van de overgave. Dan zul je gaan begrijpen. Dan zul je gaan inzien. Worden dan al mijn vragen beantwoord? Nee, zo is het niet. Maar het belangrijkste krijgt een antwoord. Het verstaan van de liefde van God in Christus Jezus. Voor zondige mensen. En als iemand dit toch later mocht gaan verstaan, is het dan niet Petrus? Ja toch. Wat het betekent, die eenzijdige liefde van God in zijn Zoon Jezus Christus. Een liefde voor weglopers en verloochenaars. Maar Petrus is nog niet tot overgave gekomen. Het pastorale van de Heer Jezus heeft niets uitgewerkt in het hart van Petrus. En hij gooit de deur resoluut in het slot. U zult mijn voeten in der eeuwigheid niet wassen. Het is een akelige reactie. Het is wel de mens hoor, dat hij zich er zelf zo buiten zet. Het zal niet gebeuren. Uw liefde komt mij veel te dichtbij. Dat u zich zo laag voor mij neerbuigt, dat zal niet gebeuren. En dat ik schoongemaakt moet worden van mijn zonde, dat sta ik niet toe. Wat zijn we als mensen in onszelf toch vijanden van genade. Want echt, dat spreekt hieruit. Vijand van je eigen zaligheid. Diep, diep aangrijpend. Maar de Heer Jezus is er niet onbewogen onder. We hebben een bewogen zaligmaker. Het krenkt de liefde van de Heer Jezus. Hij staat het niet toe. Hij laat Petrus niet met rust. Hij laat u niet met rust. Hij klopt op de deur van je hart. En in plaats van vriendelijk pastoraat is er nu confrontatie. Confrontatie. Soms is dat nodig. Kan ook voor de ambtsdragers nodig zijn. Om ook een spiegel voor te houden. Zeggen waar het op aankomt. En dat doet de Heer Jezus nu ook. Petrus, zul je het wel beseffen? Als ik u niet was, hebt gij geen deel met mij. We zullen maar zeggen waar het op staat. En dat komt binnen bij Petrus. Hij krijgt de slag naar binnen. Dan hebt u geen deel met mij. Brengt hem tot overgave. Nee, dat nooit. Ofschoon ik alles mis, hem missen, dat kan ik niet. Overgave in het hart van Petrus. We mogen wel zeggen, radicale, algehele overgave. En dan zegt hij het. Heer, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. Dat is Petrus ten voeten uit. Vind je niet, jongens en meisjes? Wanneer Jezus op het meer van de Galilea loopt, door de storm, is het Petrus die ook op het water wil lopen naar Jezus toe, radicaal als die is. En als Petrus ontdekt dat de opgestane Heer Jezus aan de oever van het meer van de Galilea staat, wie springt daar het water in en wie watert door het water heen om tot zijn meester te komen? Petrus. Petrus ten voeten uit. Niet alleen mijn voeten, maar dan ook mijn handen en het hoofd. Was mij geheel. En ik denk, gemeente, dat er vreugde in het hart van de Heer Jezus is geweest. Toen Petrus dit zei, een milde glimlach om de lippen van de Heer Jezus. Om Petrus, die zich eerst helemaal niet, nu helemaal wel wil overgeven aan hem, is die overgave er ook bij ons. Helemaal hier ben ik, Heere. Ik heb u niets aan te bieden, maar ik geef me helemaal aan u. Was mijn geheel. Zo zal ik witter wezen dan sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. En toch gaat Jezus niet in op dit verzoek van Petrus. Ingegeven door zijn radicale omkeer. Er zit veel liefde en overgave in, maar het laat ons ook zien dat Petrus fundamenteel onderwijs nodig heeft. Jezus geeft hem een les. Een pastorale les ditmaal weer. En hij geeft via Petrus ook ons een les. En die kan zeer bemoedigend en zeer vertroostend zijn. Luistert u maar mee. Petrus, die gewassen is, heeft niet van nodig dan de voeten te wassen. Jongens en meisjes, een voorbeeld voor jullie. Want dit is misschien toch wel een beetje moeilijk. Wat zegt de Heer Jezus nu eigenlijk? Een voorbeeld, gewoon uit het alledaagse leven. Als jij nou in bad bent geweest, of je hebt onder de douche gestaan, je bent helemaal schoon van top tot teen, je hebt schone kleren aan, tanden gepoetst, haren gekamd. En even later zit jij nog even aan tafel wat te doen en je krijgt vieze handen. Zegt jouw moeder dan tegen jou, joh, ga jij eens even snel opnieuw in bad? Denk het niet. Je moeder zegt waarschijnlijk, joh, loop jij eens even naar de keuken en was eens even je handen. Je bent al schoon. Maar je moet alleen nog een keer je handen wassen. Gemeente, jong en oud, zo is het nu ook in het leven des geloofs. Let wel, wie gebaat heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen. Wie gebaat heeft, en wat wordt daar dan mee bedoeld in geestelijk opzicht, want dat moeten we dan natuurlijk wel helder hebben. Wie gebaat heeft, dat is, als je nu tot geloof kwam in de Heer Jezus Christus. Als je nou mocht toe-eigenen wat je in de heilige doop beloofd werd. Wie gebaat heeft. Dat is het moment waarin je, let wel, voor het eerst tot overgave kwam aan de Heer Jezus. Dat is het moment dat je tot geloof kwam. Dat je verbonden raakte aan hem. Eén plant met hem werd. Wie gebaat heeft, dat is die door het badwater van de wedergeboorte een nieuw hart kreeg. Dat is waar. Nu, Petrus, die had al gebaat. Hij was al gewassen. Jongens en meisjes, even heel eenvoudig voor jullie. Petrus, die was al tot geloof gekomen. Hij geloofde in de Heer Jezus. Weet je nog dat ik net zei, hij had hem toch al eerder beleden. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Petrus, of de Heer Jezus heeft hij niet een gesprek met een onbekeerde Petrus, maar met een bekeerde Petrus. Wanneer vond dat dan plaats? Dat Petrus al gebaat had. Nou, ik heb daar wat over na zitten denken. Maar ik denk dat je toch mag zeggen dit. Wanneer was dat? Toen de Heer Jezus het zei. Volg mij na. En hij volgde. Dat is toch voor ons ook zo. Als de Heer Jezus zegt, volg mij na. En als je dan leert volgen, in alle lek en gebrek, dan is dat toch het moment. Wonder van genade. En dan ziet de Heer Jezus zijn volgelingen, hoe klein en zwak ze ook zijn, als reine mensen. Als mensen die in bad zijn geweest, reine mensen. Alsof ze nooit enige zonde gedaan of gedacht hadden, wonder van genade. We lezen in Johannes 15 vers 3, dat de Heer Jezus tegen zijn discipelen zegt, gijlieden zijt nu rein, om het woord dat ik tot u gesproken heb, om het woord, volg mij na. En daar wijzen de kanttekeningen van de Statenvertaling ook bij, op Johannes 15 vers 3, dan moeten we er wel bij bedenken, u lieden bent rein om het woord dat ik tot u gesproken heb, en dat u met een waar geloof hebt aangenomen. Dat hoort er natuurlijk wel bij. Nu, dat is bij Petrus gebeurd. En ik hoop van harte dat dat ook bij u en jou al gebeurd is in het leven. Maar toch. Was het nu zo dat Petrus daadwerkelijk geen vuile voeten meer maakte nadat hij de Heer Jezus volgde? Was hij een heilige in zichzelf geworden? Nee, wij maken de schuld dagelijks des te meer. Je maakt vuile voeten. Er is concrete zonde. En het lukt je ook niet om je voeten schoon te houden. Al doe je nog zo je best. Je gedachten, je woorden, je daden. We moeten er dagelijks voor op de knieën. Om in die weg te ontdekken. Dat hij dagelijks voor ons op de knieën wil gaan. Want dat is het. Dagelijks wil hij de voeten van zijn volk wassen. Is dat geen troost? Dat is toch een troost? Is dat geen bemoediging? Is dat geen genade? Dat hij nou dag aan dag dat vuil van onze voeten wil wassen. Als u hem mag kennen. Dagelijks mag je het bloed van Christus dat reinigt van alle zonde inroepen. En het mag toegepast worden. Dit wassen. Je voeten door hem laten wassen. Dat heeft dus betrekking op de dagelijkse bekering, gemeente. Op het nodig hebben van de Heer Jezus, dag in, dag uit. En laat dat ons duidelijk zijn. Die dagelijkse bekering tot hem, die kan natuurlijk niet achterwege blijven. Want hem dagelijks nodig hebben, dat is een kenmerk van het ware geloof. Als wij menen die reiniging niet nodig te hebben, als wij die niet hoeven, als wij die weigeren, en als wij daarin verharden, daar gaat het vooral om, hè, dan bewijst dat dat wij geen deel aan hem hebben. Dan zijn wij nog helemaal niet aan hem verbonden geraakt door het waarachtige geloof. Dan zijn we nog niet door dat badwater van de wedergeboorte heen gegaan. Daarom zegt Jezus, indien ik u niet was, hebt gij geen deel met mij. Eigenlijk zegt de Heer Jezus, dan blijkt daaruit dat het volgen van jou geen echt volgen was. Het is een kenmerk. Als ik u niet was, hebt gij geen deel met mij. Ja, wat Jezus zegt is dus best wel een ernstige waarschuwing. Als wij menen te kunnen rusten op onze bekering en verder leven alsof we hem niet echt meer nodig hebben, dan blijkt daaruit dat we geen echte band aan hem hebben. Dat is een waarschuwing. En leg uw leven daar maar naast. Maar achter die waarschuwing staat wel zijn liefde. Want hij is bereid om de voeten te wassen. Zijn waarschuwing is ook een uitnodiging. Al liep je hem nog zo vaak uit de weg. Hij roept, kom maar tot mij. Je voeten kunnen na ontvangen genade nog zo vuil zijn. Je kunt nog zo ver van me afgedwaald zijn. Maar ik wil ze weer schoonmaken. Vlucht van mij niet weg. Maar keer je tot mij. Telkens weer opnieuw, want hij is gewillig. Hoor maar, als wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheden. Nog één punt, gemeente. Nog één punt, zo richting het einde van de preek. Wie gebaat heeft, die wil zijn voeten ook schoonhouden. Dat is een heel belangrijk punt. Misschien dat je dat wel herkent. Als je schoon bent, dan wil je een poosje schoon blijven. Je wil niet meteen weer vies worden. Je wil niet meteen weer dat je kleren vuil worden. Zo was het toen ook, hè. Als ze naar het badhuis geweest waren, en ze waren helemaal schoon, ja, dan wilden ze echt een poosje schoon blijven. En wat bedoelen we in geestelijk opzicht? De gemeente van de Heer Jezus Christus is als het lichaam aan het hoofd verbonden, en het hoofd is Christus. En ze willen als een reine bruid voor de bruidegom zijn. Zich bewaren van de afgoden. Zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. In de harten van hen die tot geloof kwamen is een grote verandering gekomen. Je bent een hemelburger geworden. Niet meer een wereldburger, maar een hemelburger. Je bedenkt de dingen die boven zijn. Dat is ook een kenmerk. Een iegelijk die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf en gelijk hij rein is. En toch, nogmaals, wat valt het vaak tegen? En wat vind je in jezelf nog allerhande ellendigheden en zonden en wereldsgezindheid? En wat is nou een kenmerk van het volk van God? Daar heb je geen rust mee. Daar heb je geen vrede mee. Je hebt er droefheid over. Het brengt je telkens weer in de schuld. En telkens weer. Kom je tot Christus. Want ze willen hun voeten door hem laten schoonmaken. Ze komen tot hem voor die dagelijkse afwassing van hun zonden. Waarom? Omdat ze rein willen zijn voor een reine Christus. Ze willen leven tot eer van hem. En ze geloven, dat gelooft u het ook. Jezus was de voeten van zijn discipelen. Want hij is ons gegeven tot rechtvaardigheid en heiligmaking. Zijn wij ook van zulke leerlingen geworden? Van wie de voeten iedere dag door de Heer Jezus worden gewassen? Zie toch de liefde die hij toont en neemt zijn onderwijs ter harte. En kom dan toch opnieuw tot hem. Of kent u? Ken jij hem nog niet? Is het nog nooit tot overgave gekomen? Dan moet je dringend in bad. Want het vuil dat aan ons kleeft, van onze hoofdschedel tot onze voedsel, van buiten en van binnen, het moet er af. In onze zonde kunnen wij voor God niet bestaan. Het vuil dat moet er af. En dan moet je in het bad. Het bad van zijn liefde. En dan word je helemaal schoon. Want het bloed dat vloeide op Golgotha reinigt van alle zonden. Ook telkens weer opnieuw. Amen.